Moet u met mij de Bijbel openen in Handelingen hoofdstuk 1 vers 8 en hoofdstuk 2 een paar verzen. Bekende verzen die met Pinkster ook vaak gelezen worden. En hoofdstuk 1 vers 8, een geweldige belofte dat de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart ook uitspreekt. En dat hij zegt, maar u zult. En als de Heer Jezus zegt, u zult, dan kun je er ook van op aan dat het ook werkelijk gebeuren zal. U zult met de kracht van de Heilige Geest, of u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult, en ik geloof niet dat het hier een opdracht is, maar een logisch gevolg, dat als je vol van de Heilige Geest, dan ben je vol van het evangelie, en waar het hart vol is, daar stroomt de mond van over. En gij zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. En we horen zelfs tot Antwerpen aan toe. Dus niet dat dat het verder is dan het uiterste der aarde, maar het laat zien dat de werking daarvan nog steeds doorgaat. Hoofdstuk 2. En toen de dag van Pinksteren vervuld werd, waren zij alle eensgezins bijeen en plotseling kwam er uit de hemel een geluid als een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op een ieder van hen. En zij werden alle vervuld. En dat had de Heer Jezus gezegd, je zult ermee vervuld worden. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen. En op dat moment 16 talen, zoals we dat kunnen lezen. En dat gebeurde zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En zo verder kent u het wel. Pinksteren. Wat een heilsfeit is Pinksteren eigenlijk. En voor mij is vanmorgen Pinksteren op een hele rare manier begonnen. Nel en ik maakten ons klaar om hier naartoe te rijden. We stappen in de auto, we gaan wegrijden en ik krijg een seintje, je hebt een lege band. Nou, pneumatologie, daar komt pneuma vandaan, luchtdruk. Ik zat verlegen om luchtdruk. Dus wij naar de dichtstbijzijnde benzinepomp bij ons. En dat is maar 7 minuten, dus wij waren gelukkig dichtbij. En dan komen we daar gesloten. Maar gelukkig hebben ze zo'n apparaat, maar er moeten munten in en die hadden we niet bij ons. Dat is gelukkig met de Heilige Geest niet, hè. Als je die hebt ontvangen, dan heb je hem ook ontvangen. Dat is een genade van God. Nou ja, wij weer terug naar huis, weer naar die pomp toe en langzaam zijn we hier gekomen en nou staat hij weer bijna leeg. Dus Pinksteren, pneumatologie, begint bij ons op een hele praktische manier. Maar Pinksteren is een geweldig heilsfeit en aan de ene kant zien we de uitwerking daarvan en aan de andere kant heeft het ook verwarring en zelfs misverstanden gewekt en zelfs kerkscheuringen teweeggebracht. Dus het heeft ook een jammer genoeg in de kerkgeschiedenis een negatieve kant. Maar waar moet je het dan over hebben als we het gaan hebben over de Heilige Geest? Vaak staan we dan stil bij het boek Handelingen, dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Maar als we door de hele schrift gaan kijken, dan kunnen we ons allereerst afvragen, wie is eigenlijk de Heilige Geest? Of voor sommigen die heeft het meer, wat is de Heilige Geest? Nou, het is geen wat, het is een wie. Dus je zou kunnen kijken binnen de theologie, de leer van God, welke rol speelt daar de leer van de Heilige Geest in? Dus daar zou je het al over kunnen hebben. Dan zou je het kunnen hebben over wat was zijn werk in het Oude Testament. Want in Genesis komt hij al voor. We lezen dat sommigen de geest op zich krijgen of voor een moment vervuld worden met de Heilige Geest om taken uit te voeren. Wat was zijn rol in het Oude Testament? Dan kun je gaan nadenken in het Nieuwe Testament en dan vooral eerst in de evangeliën. Welke rol speelde de Heilige Geest in het leven van de Heer Jezus? Dus dan kun je die twee leren, stellingen, pneumatologie en christologie, die kun je dan met elkaar gaan verbinden. En wat een impact had de Heilige Geest in het leven van de Heere Jezus Christus, in zijn geboorte, in de lijding, in het offer, in de opstanding en de beloftes die hij heeft uitgesproken. Het heilsfeit van Pinksteren zelf op Handelingen. En we zien daar gebeuren wat in Handelingen 1 wordt gezegd. Dat werkelijk dat evangelie vanuit Jeruzalem de wereld ingaat. Maar er zat ook een kostprijsje aan. Mensen moesten hun leven geven. Moesten gehoorzaam zijn aan het geven van het evangelie. Maar dan ontstaat de gemeente. Welke rol speelt de Heilige Geest in de gemeente? Als het gaat over wedergeboorte, als het gaat om gemeenschap hebben met elkaar, als het gaat over de gaven van de Heilige Geest, welke rol speelt het in de leer van de gemeente? Je kunt je ook vragen, hoe werkt de Heilige Geest in de bekering van een zondaar? Hoe werkt dat? Nou, dat is een bijzondere wijze waarin God ook harten voorbereidt en week maakt om dat evangelie ook te kunnen ontvangen. Dus de Heilige Geest werkt ook in de leer van de zonde. Hij doet daar een werk in. Maar hoe werkt de Heilige Geest in het leven van iemand die tot geloof, tot wedergeboorte is? Hoe werkt dat dan? En daar kun je ook heel veel dingen over gaan onderzoeken. Hoe groeien wij in ons geloof? Hoe vindt er een heiligingsproces in ons leven plaats? Groei in kennis, groei in zondebesef, groei in verlangen om God te dienen met alles wat in ons is. Dan kunnen we nog gaan kijken, wat zijn nou eigenlijk gaven van de Heilige Geest? Verwarren we talenten en gaven niet met elkaar? Waar gaat het eigenlijk over? En dan zou je ook nog kijken in de toekomstleer, welke rol speelt de Heilige Geest in de leer van de toekomst? Is hij dan op een zijspoor gezet? Of heeft hij daar nog een rol in? Of na de opname van de gemeente gaat de Heilige Geest dan ook nog iets doen? Dus het laat zien dat als we het hebben over de Heilige Geest, we een enorm pakket hebben waar je over kunt gaan studeren. En dat is het prachtige als je bijvoorbeeld systematische theologie gaat bekijken, dat daar een moment wordt genomen om eens na te denken. Als we het over de Heilige Geest hebben, waar hebben we het dan met elkaar over? Nou, dat gaan we deze morgen niet doen, ik zou het wel graag willen. Maar deze morgen wil ik eigenlijk naar 6 tekstgedeelten kijken uit het Johannes-evangelie. En iemand bad al, die zei het al, dat daar de Heere Jezus al spreekt over de belofte van de Heilige Geest. En wat ik zo mooi vind in die woorden van de Heilige Geest, is zijn bezorgdheid voor de gemeente die voort gaat komen uit zijn lijden, uit zijn sterven, uit zijn opstanding, uit zijn hemelvaart en uit het uitstorten van de Heilige Geest. En de Heere Jezus was daar al op een bijzondere manier mee bezig. De eerste 2 versen komen uit Johannes hoofdstuk 14 en dat zijn de versen 16 en 17. Pak 15 erbij. Johannes hoofdstuk 14, de versen 15 tot en met 17. En dan zegt de Heer Jezus het volgende. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En sommigen zeggen, ja, wij zijn vrijgemaakt. Voor ons zijn er geen geboden meer. Nou, dan moet u het Nieuwe Testament en de brieven van Paulus maar goed lezen. Want er staan heel veel verzen in de gebiedende wijs. Laat dit, doe dat, wees zo, wees dit. Het staat er vol mee. En waarin laten wij zien dat we de Heer Jezus lief hebben? Door in de praktijk te brengen wat hij van ons vraagt. Dat is echt het moeilijkste van het christen zijn. Het geloven, ja, ik geloof het wel, maar in de praktijk zetten wat hij van ons vraagt. Hij zegt, als u mij lief heeft, dus als dat werkelijk zo is. Nou, dat is een onderzoek voor een ieder van onszelf. Hebben we werkelijk de Heere Jezus lief? Of is het iets religieus geworden, wat bij ons past, wat we wel mooi vinden. En de liefde was er wel in het begin, zoals we lezen in de Openbaringen 3. U hebt de eerste liefde, ben je kwijtgeraakt. Maar als we hem lief hebben, neem dan mijn geboden in acht. Daar begint hij mee. En dan zegt hij dit, en ik. En daar komt een enorme autoriteit uit voort. Hij, de Zoon van God, God zelf, deel van de drie eenheid. Hij zegt, en ik ga dit doen. En ik zal de Vader bidden. En hij zal een andere trooster of helper, een trooster geven. Opdat, de reden waarom, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk, en dan gaat hij een omschrijving geven, de geest van de waarheid. En dan maakt hij een onderscheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem. U kent hem. En dat is de vraag, hebben we hem werkelijk leren kennen? We hebben het vaak, kent u de Heere Jezus? Ja, maar kent u ook de Heilige Geest? Weten we waar we het over hebben als we het hebben over de Heilige Geest? Hij zegt, want u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Nou, eigenlijk betekent dit, en als u hem ontvangt, dan gaat u hem ook als een proces leren kennen. Want ze hadden hem nog niet ontvangen. Dus hoe kun je dan zeggen, u kent hem. Maar dat is een belofte die gekoppeld zit aan het ontvangen van de Heilige Geest. En dan als je de schrift leest, dan ga je de werking van de Heilige Geest ook zien in de heilsgeschiedenis van God. Dus hij zegt een paar prachtige dingen. Hij zegt, ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Dus de Heer Jezus bidt tot de Vader. En de Vader, staat er, zal de Heilige Geest de trooster geven. Met de reden dat hij in ons blijft tot in eeuwigheid. Het werd al in het gebed ook gezegd dat de Heilige Geest het onderpand is van de belofte. Die weggelegd ligt in de verborgenheid, in de kracht van God. Dat is zekerheid van geloof. Het voelt misschien soms niet zo, maar de Bijbel leert het. Want hij zal in u zijn voor de eeuwigheid. Namelijk, en zo is zo mooi, de geest van de waarheid. Daarom geloof ik ook 100% dat de werking van de Heilige Geest altijd in overeenstemming is met het woord van God. Sommigen leren dat de Heilige Geest, die heeft de vrije beschikking en die kan buiten het woord van God werken, omdat hij soeverein is. Ik geloof dat de Heilige Geest in overeenstemming met het woord van God werkt, want het woord van God is de waarheid. En God zelf is de waarheid. En de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En deze vier spreken elkaar nooit tegen, maar werken in harmonie samen. Misschien op verschillende manieren, maar wel om diezelfde waarheid van dat woord van God te waarborgen. En de Geest die gaat ons inzicht geven in wat waarheid is. Nou, dat is natuurlijk een enorme uitdaging voor de tijd waarin we leven, dat er geen absolute waarheid is. Ieder heeft zijn eigen waarheid. En trouwens, wat is waarheid? Dat is jouw opinie, jouw mening, wat jij voelt, wat jij denkt. Maar Bijbelse waarheid, die ligt nog steeds vast. Heel uw woord is de waarheid, zegt Psalm 119. En wat een bemoediging is deze woorden. Want hoofdstuk 14 begint met het volgende. Laat uw hart niet in beroering raken. De discipelen die hoorden steeds meer over lijden en sterven en het heengaan van de Heer Jezus. En zelfs Petrus zei een keer, God behoede dat zal zeker niet gebeuren, maar het moest gebeuren. En je ziet een langzaam een bedroefdheid ook komen in het leven van de discipelen. En als je dan die context leest, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. En vanuit dat geloof gaat hij dan die geweldige belofte geven dat hij de Vader zal bidden. En dan zegt hij, en hij zal u een andere trooster geven. Maar wie is dan de trooster als hij op dat moment spreekt? Als er een andere trooster komt, dan moet er al een trooster zijn. Dat is de Heer Jezus zelf. Want de Heer Jezus die onderwees, maar die onderwees met liefde, met zachtmoedigheid, met bewogenheid, met ontferming. Hij had een vertroostend karakter, wat je kunt lezen. Hij was scherp, hij was rechtvaardig, heilig. Maar aan de andere kant zag je die vertroostende werking van hem. Als je ziet hoe hij omziet naar mensen. Hoe hij degene die door de wereld veracht werden, nabij haalt. Degene die niet aangeraakt mochten worden, raakte hij aan. Met degene met wie niet gesproken mocht worden, daar sprak hij mee. En dat geeft vertroosting. Dat geeft ontferming over mensen. En dat was de Heere Jezus. Maar als dan een andere komt, wat is dan zo anders? Is het een andere type van trooster? Nee, het is nog steeds hetzelfde. Het andere zit hem in. De ene was fysiek aanwezig en de ander geestelijk. En dat is het geweldige wat hij hier bedoelt. Hij zegt, ik ben fysiek aanwezig, maar de Heilige Geest zal geestelijk aanwezig zijn. Daarom kan hij ook in een ieder wonen. En dat zullen we straks ook verder gaan zien. De Heilige Geest wordt ook soms de parakleet genoemd. En dat betekent iemand die ernaast geroepen wordt. Iemand die met jou meegaat. Iemand die jou bijstaat in het leven. En dat is niet alleen wanneer je hem nodig hebt, maar door de inwoning is die altijd bij je aanwezig. De Heilige Geest is de geroepene om een kind van God bij te staan. Prachtige beloftes. En dan is die belofte is drievoudig. Drievoudig. Moet u lezen in één vers. Is drievoudig. Eén, hij zal gegeven worden. Nou, dat weten we dat dat gebeurd is. Twee, hij bij hem blijft. Hij zegt, hij blijft bij u. En drie, hij zal in u zijn. Drie beloftes. Dus één, de eerste is uitgevoerd, hij is gegeven. De tweede is, als u een kind van God bent, dan is de belofte, hij zal bij u zijn. En hoe lang? Tot in eeuwigheid. Tot in eeuwigheid. En ten derde, waar zal die zijn? In ons. In ons. Het is zo wonderlijk dat de geest van God, de geest van Christus, de Heilige Geest, in een vergeven, verloste zondaar komt wonen. Dat is toch iets onbegrijpelijks. Dat is zo bovennatuurlijk. Zo bijzonder. Dus dat is de eerste. Gaan we naar Johannes 14, vers 25 en 26. Deze dingen heb ik tot u gesproken, zegt hij hier, terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. En als je dan leest wat hij eerst zei, ik zal de Vader bidden, Dus hij gaat spreken tot de Vader en vraagt de Vader om de Heilige Geest te zenden. Dan zegt hij hier in vers 26 al, maar de trooster de Heilige Geest die mijn Vader zenden zal. Dus hij zegt aan de ene kant, ik ga hem bidden. En aan de andere kant twijfelde hij voor geen moment dat het ook gebeuren zou, dat die Vader de Heilige Geest zal zenden. Maar dan zegt hij iets bijzonders erbij. Hoe zendt God de Vader de Heilige Geest? Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam. Of er een bewijs is dat er drie eenheid continu in de heilsgeschiedenis van God samenwerken. Hier de Vader zal hem zenden. Wat? De trooster, de Heilige Geest. In wiens naam? Niet in de naam van Yahweh, niet in de naam van Jehovah, niet in de naam van Adonai, maar in de naam van de Messias, in de naam van Jezus Christus. In zijn naam zal die hem zenden. Prachtig om dat te zien. En dan de belofte, die, nou wie is die? Dat is de Heilige Geest. Zal u in alles onderwijzen. In alles onderwijzen. Wat betekent dat? Is dat wij enorm veel te leren hebben. Ik heb eens iemand gesproken, die was tot geloof gekomen. En die zei, ik heb nu de Heilige Geest in mij en ik heb de Bijbel niet meer nodig, want die woont in mij. En ik weet nu alles. Wauw. Toen dacht ik, heb ik dan de verkeerde ontvangen? Ik blijf maar leren en ik blijf ontdekken en ik blijf in verwondering. Maar dat staat er ook hier. Die zal u in alles onderwijzen. En dat is niet, u volgt één cursus en u weet het, maar in het proces van constant leren. En wat vraagt dat van u en mij? Om een leerling te willen zijn. Willen we nog onderwezen worden? En dan in een onderwijs waar er ontzag is voor de onderwijzer. Als ik zo de verhalen hoor, is het vak onderwijzer of onderwijzeres is een behoorlijk zware taak. Want al je studenten hebben ook een mening. En bemoeien zich soms overal mee. En zijn het niet de studenten, zijn het soms de ouders van de studenten of van de kinderen die wel wat te zeggen hebben. Maar hoe is het met ons? Hij wil ons onderwijzen. Het is het verlangen van de Heilige Geest om u steeds meer vanuit het woord te leren en te laten zien. En wat gebeurt er dan? Dan word je een krachtigere christen. Dan word je een overtuigende christen. Waarom? Omdat de Heilige Geest je onderwijst en je ervan overtuigt dat het zo is. En dan zegt hij dit. Die zal u in alles onderwijzen. Dat is één. Maar dan nog iets. En u in herinnering brengen. Alles wat ik u gezegd heb. Ik zal u in herinnering brengen. Maar wat brengt hij dan in herinnering? Nou, hier zegt hij, alles wat ik u gezegd heb. Dus de discipelen hebben 3 jaar met de Heer Jezus gewandeld. Ze hebben zijn onderwijs gehoord. Ze konden dat allemaal niet onthouden. Want een groot gedeelte van het onderwijs snapten ze niet eens. En dat de Heer Jezus op een gegeven moment zegt, we hebben jullie het dan ook nog niet door? Jullie die al zo lang met mij wandelen, tegen Filippus zegt u, weet je het dan niet? Hoe zit dat dan? Nou, omdat ze zoveel onderwijs hebben gekregen, dat het ook bijna niet te vatten is. Maar wat ze hebben gehad, dat zal de Heilige Geest, die zal dat te binnen brengen. Is daar een bewijs van? Oh, als er één is die daar het bewijs van levert, dan is dat toch Petrus? Kijk eens mee in Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen, de Heilige Geest wordt uitgestort. De Heilige Geest is de onderwijzer. En hij zal te binnen brengen alles wat zij gehoord hebben. En dan is het juist Petrus die in hoofdstuk 2 vers 14, dan is het Petrus als de Heilige Geest is uitgestort en er ontstaat verwarring van wat is hier aan de hand en wie staat erop uit die 12? Petrus. Petrus die hem verloochend had. Petrus die net in ere was hersteld. Petrus die angst voor de Joden had, voor de Farizeeën, de schriftgeleerden. Want hij zegt, ja, ik ken deze niet hoor, nee, tot 3 keer toe. Maar nu was deze Petrus vervuld met de Heilige Geest. En Petrus die stond op en Petrus sprak wie? De Joodse mannen toe. En Petrus durfde zeggen, ik heb het over de Heer Jezus die jullie gekruisigd hebben. Hoe kan dat? Door de vervulling van de Heilige Geest. En heeft u wel eens een woordstudie gemaakt van wat hij allemaal daar zegt? Het lijkt wel of Petrus een schriftgeleerde was in plaats van een visser. Het lijkt wel of hij dat hele Oude Testament kent. Want hij haalt 2 Samuel aan, hij haalt Joël aan, hij haalt de psalmen aan, hij haalt Jesaja aan, Ezekiel, Zacharia. Petrus, hoe kan dit? Nou, dat heb ik uit 3 jaar heb ik dat gehoord. Ik heb het nooit kunnen pakken, maar de Heilige Geest brengt dat opeens te binnen. En er zijn er onder ons die kunnen daarvan getuigen als je in gesprek bent met iemand over het evangelie. En zo komt die tekst, zo komt dat gedeelte. En zo weet je dit te zeggen. Wie doet dat? Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar we moeten dan oppassen dat er niet staat, ik zal u alles geven wat je nooit gehoord hebt. Ik zal u in herinnering brengen. Als we zelf de Bijbel niet lezen, als we het woord van God niet opslaan, is er weinig om in herinnering te brengen. De meeste ouderen onder ons kennen nog wel de voorraadkast, hè? Had een voorraadkast met allerlei blikjes. Nou ja, mijn moeder was zo. Zelfs een dubbel servies en een dubbele pannenset en die had alles dubbel. Want je kon nooit maar weten als er weer een oorlog uitbreekt. Die had van alles. Nu gaan we gewoon naar de supermarkt en dat is onze voorraadkast. Maar de voorraadkast. Maar hoeveel kan je uit een voorraadkast halen als je er niks in zet? Je zult het eerst moeten vullen. En zo zie ik dat ook met in herinnering brengen. Als je trouw je Bijbeltje leest, als je daarmee bezig bent. En dan ben u misschien net als ik, ik wou dat ik dit kon onthouden. Nou, de Heilige Geest kan het onthouden. En die kan het zomaar te binnen brengen. En dan kun je zomaar een psalm aanhalen. Dan kun je zomaar een vers gedeelte aanhalen. Dan kun je zomaar op een geschiedenis uit het Oude Testament wijzen. Hoe komt dat? Omdat u het een keer gelezen hebt. En omdat hier staat dat de Heilige Geest het te binnen zal brengen. Nou, voor mij is Petrus daar heel duidelijk een bewijs van. Als je hoort en leest hoe die de profeten citeert, de psalmen erbij haalt. En dan kun je wel zeggen, ja, hij doet snip en snap. Nou, echt niet hoor. Want als u zijn toespraak leest, is dat zo vakkundig, bijna vakkundig opgebouwd. Dat is zo perfect in elkaar. Dat is niet het werk van Petrus. Dat is het werk van een Petrus die vervuld is met de Heilige Geest. En dat is zo prachtig in dit gedeelte. Gaan we naar het derde schriftgedeelte. Johannes 15, vers 26 en 27. En dat is om een beetje verwarring te brengen. Maar wanneer de trooster is gekomen, vers 26, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij mij. Wat hebben we nou net hiervoor gelezen? Hiervoor hebben we gelezen dat de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam. En nu zegt de Heere Jezus, hij zegt, wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader. Ja, wie zendt nou de Heilige Geest? Is het nou de Vader in de naam van de Zoon? Of is het de Zoon die de Heilige Geest, zoals hier staat, zal zenden van de Vader? Nou, het is allebei. Want die werken elkaar niet tegen. Vader en Zoon zijn één. Als je mij hebt gezien, zegt de Heere Jezus, dan heb je de Vader gezien. De Hebreeënbrief zegt dat hij de afdruk van zijn wezen, van zijn heerlijkheid is. Als je God wil zien door de schrift heen, dan moet je naar de Heere Jezus kijken. Dan wordt hij als het ware voor je ogen afgeschilderd, zoals Paulus dat zegt in de Galatenbrief. Maar wat zegt hij hier? Hij zegt, wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, dus er is waarheid, die van de Vader uitgaat, wat gaat die geest doen? Die zal gaan getuigen van hem. De Heere Jezus, of de Heilige Geest, die wijst altijd op de Zoon. En de Zoon, die is gekomen om ons te brengen tot de Vader. Hier zit een prachtige Bijbelse hiërarchie van Vader, Zoon en Heilige Geest in. De Geest verheerlijkt de Zoon verheerlijkt de Vader. En uiteindelijk zal de Vader de Zoon verheerlijken als het Lam staande als geslacht die waardig is om de 7 zegels van de boekrol te openen. Dat is een prachtig Bijbels principe. En dat is ook een test voor ons, dat als wij de Heilige Geest hebben ontvangen, dan richt de Heilige Geest uw aandacht, mijn aandacht, jouw aandacht op de Zoon. Hij wil altijd de Heere Jezus laten zien. Hij die zijn leven heeft gegeven. Hij die op dat kruis van Golgotha heeft gezegd, het is volbracht. Hij die de dood heeft overwonnen door de opstanding. Hij die gezeten nu is aan de rechterhand van de Vader. De Heilige Geest wil dat we hem gaan zien. Dwars door de heilgeschiedenis van God heen. En hij wordt al in het Oude Testament genoemd. Zichtbaar in het Nieuwe. En uiteindelijk zal alles, de voltooiing in hem ook plaatsvinden. Dan de vierde, Johannes 16 vers 5 en 7. Johannes 16 vers 5 en 7. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. Want al zo lief had God de Vader dat hij zijn eigen zoon ze gezonden gegeven heeft. Dus hij gaat terug naar de Vader. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Klinkt een beetje oordelend, maar ik denk dat de discipelen ook een beetje vast begonnen te zitten met, waar gaat hij nu weer heen? Is dit een gelijkenis of wat wil hij nu weer onderwijzen? Maar hij zegt zo liefdevol, hij zegt, en niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar, omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid van uw hart vervuld. Hé, dat zagen we in hoofdstuk 14 vers 1 al. Dat er droefheid was. Waarom? Hij begon te spreken over zijn lijden en zijn sterven en zijn heengaan. En ze konden het niet vatten. Dat was droefheid. Twee, hun hoop en visie dat hij als de Messias op de troon van koning David zou gaan zitten, werd niet verwezenlijkt. En drie, hoe moesten zij dan verder? Tuurlijk was er droefheid. En dan staat er, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar, ik vind dat weer zo mooi. Ik zeg u de waarheid. Valt u op hoe vaak het woordje waarheid hier steeds in terugkomt? En als het waarheid is, dan is het ook waarheid. Dan hoef je daar niet aan te twijfelen. Is eenvoudig geloven dat het de waarheid is. En dan zegt hij hier zo mooi, en er is ook in het gebed al wel over gezegd. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Andere vertaling zegt, het is beter voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, dus als ik dat niet doe, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Met de hemelvaart. Had de Heere Jezus niet de herontmoeting met zijn Vader op het oog? Het bijzondere hier is dat hij u en mij op het oog had. Dat is toch zo bijzonder in de hele bediening van de Heere Jezus Christus. Hij verliep die heerlijkheid omdat hij die verloren wereld op het oog had en in gehoorzaamheid aan zijn Vader. Hij diende in deze wereld omdat hij de verlorenheid van ons voor het oog had en de Vader diende. Hier gaat hij terug, waarom? Omdat het beter voor ons was. Wij hoeven nou geen pelgrimsreizen naar Jeruzalem te maken. Om daar de Heere Jezus te ontmoeten, om hem te horen spreken. Door zijn geest en door zijn woord spreekt hij vandaag de dag tot ons. Of horen we zijn stem niet meer? Wordt u nog wel eens geraakt of stilgezet als je wat leest? Of lezen we om te lezen? Maar God spreekt door zijn woord. Hij kan soms zo direct bij je binnenkomen. En soms door een schriftgedeelte waar je het nog ineens van verwacht. En dan zegt hij opeens, wauw. Wauw. En dat kan iets moois zijn. Kan een stukje zelfontdekking zijn. Kan een stukje lijn in zijn geschiedenis zien. Van wauw, dat heb ik nog nooit zo gezien. Is dat mijn God? En dat is wat hij doet. Het is beter voor ons, zegt hij hier, dat hij weggaat en dat hij in ons komt wonen. En hij is in ons komen wonen. Of moet ik net als zeggen, Paulus tegen de Korintiërs, of weet u dat niet, dat u een tempel van de Heilige Geest bent? 1 Korinthe 3, 1 Korinthe 6. Daar wordt die vraag gesteld. Gesteld aan wie? Aan gelovigen. Maar niet het besef hadden dat hun lichaam een tempel van de Heilige Geest was. Kijk u mee, 1 Korinthe, laten we 1 Korinthe 6 lezen. 1 Korinthe hoofdstuk 6. Vers 19. En 20. Het hele gedeelte gaat over dat het lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En dan komt hij tot de conclusie, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Waarmee? Nou, iets wat meer kostbaarder was dan al het goud en zilver van deze wereld, gekocht en betaald met het bloed van de Heere Jezus Christus. En hij zegt, u bent immers duur gekocht. En hier komt het, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Als je een kind van God bent, dan behoor je jezelf niet eens meer toe. Dan behoor je God toe. En dat is het werk van de Heilige Geest die dat zichtbaar wil gaan maken. Die daar het onderwijs wil geven wat nodig is om zo te leven. Om te komen tot de woorden die Paulus zegt in Galaten 5 vers 24. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Die hebben het oude ik daar achtergelaten. En die zijn vanuit de opstanding mee opgestaan in dat nieuwe leven. Zo is dan wie in Christus Jezus is een nieuwe schepping. En wat is dat met dat oude gebeurd? sleept achter je. Nee, dat is voorbij gegaan, zegt de Bijbel. Dat is voorbij, je bent een nieuwe schepping. Groeit dan niet het verlangen, Heere, leer mij door uw geest dan ook zo te leven. Maak mij niet alleen theoretisch een nieuwe schepping, maak mij in de praktijk iemand die die nieuwe schepping zichtbaar maakt tot eer en glorie van uw naam. We hebben er nog twee te gaan. Johannes 16, vers 8 en 11. 8 tot 11. Dan zegt hij dit. En als die gekomen is, de Heilige Geest, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Van zonde omdat ze niet in mij geloven, van gerechtigheid opdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel opdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Het zit tot hier. Ze zitten vol met het onderwijs. Maar wat ik hier zo mooi vind, is dat als de Heer Jezus zegt, ik ga terug naar de Vader, ik zal de Heilige Geest uitstorten, en niet alleen zodat wij verzegeld zijn, en dat wij geborgen zijn, en Hij in ons woont, maar dat de Heilige Geest de wereld zal overtuigen. Dat spreekt van een enorme genade van zowel God de Vader als God de Zoon. De Heer Jezus, die gaat verworpen worden. Ze gaat gezegd worden, wij moeten hem niet, kruisigt hem. En hij verlaat deze wereld die hem niet moet hebben. En toch geeft hij een genade, de geest die een overtuigend werk gaat doen. Dat vind ik zo mooi. Wij worden opgeroepen om te getuigen. Maar wie doet het overtuigende werk? Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat mogen we ook dan bidden. Soms als we mensen niet kunnen bereiken, kunnen we wel bidden, Heere, laat uw geest dat overtuigende werk doen. Zodat ze door het horen van het evangelie, want je moet het evangelie horen. Gaat het goed achter? Oh, ik denk dat iemand onwel wordt. Maar de Heilige Geest doet dat overtuigende werk. Hoe? Door het horen van het woord. En op een gegeven moment dat dat woord ook iemand pakt. En als zesde, versen 12 tot en met 15 van hoofdstuk 16. Of 13. Maar wanneer die komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Met andere woorden, wat ik al eerder zei, het is een proces. Het is leren, elke keer weer opnieuw. Een weg van waarheid. Want, moet u opletten wat de Heilige Geest. Want hij, de Heilige Geest, zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En die, de Heilige Geest, zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus. Je leest in de Bijbel niet dat de Heilige Geest verheerlijkt wordt. Je leest nergens in de Bijbel dat de Heilige Geest aanbeden wordt. We lezen niet dat we tot de Heilige Geest bidden. We lezen dat we in de Heilige Geest moeten bidden. Dat is heel wat anders. De Heilige Geest wil niet, je kunt het niet vinden. Die wil die aandacht niet voor zichzelf. Hij wil u en mij steeds op de Heer Jezus laten zien. Dat we dwars door het leven heen in verwondering blijven. Dat Hij voor ons zondaren zijn leven heeft gegeven. Hij die tot zonder zonde was, is voor u en mij tot zonde gemaakt. Hij wil dat we dat voor ogen zien. En dat we daardoor de Vader gaan zien. Een God zo heilig, zo almachtig, die de wereld heeft lief gehad. En hoe heeft Hij dat bewezen? Door het geven van zijn Zoon. Dat is het werk van de Heilige Geest. En die vertelt niet over zichzelf. En wat zegt hij hier? Hij zal spreken over de toekomstige dingen. Hij zal mij verheerlijken. En daar zie je dat proces van onderwijs steeds in terugkomen. Prachtige uitspraken van de Heilige Geest. Ja, en natuurlijk kunnen we de hele middag... Nou, ik heb toch een lekker band, dus we gaan gewoon door. Maar we kunnen natuurlijk ook... Wat heeft Paulus allemaal aan onderwijs gekregen? Als Paulus zegt dat de Heilige Geest met onze geest getuigt. Dat is mooi, hè? De Heilige Geest schakelt u niet uit. Hij schakelt u in. Hij getuigt met onze geest. Wat getuigt u? Dat wij kinderen van God zijn. Dat is niet hoogmoedig. U verheft zich niet boven Bijbelse waarheden. Het is een Bijbelse waarheid. Dat u kunt zeggen, weet je, ik ben een kind van God. Ja, hoe weet je dat? Maar de Heilige Geest overtuigt mij daarvan. Hoe dan? Door zijn woord. Door alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om een kind van God te zijn. Recht van spreken om een kind van God te zijn. Natuurlijk is hij de gever van de gaven. En als je je gaven ontdekt, vraag dan aan de Heere, waar wilt u dat ik ze inzet? Wat wilt u dat ik met mijn gaven ga doen? De Heilige Geest helpt ons bij het bidden, zoals Paulus in Romeinen 8 zegt. Soms weten we niet waar we voor moeten bidden. Als je begint te bidden, dan komen de woorden komen ook. En soms brengt hij opeens een persoon in herinnering. En dan ga je daarvoor bidden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij woont in ons, hij werkt in ons. Maar hij wil ook de vrucht van zichzelf in ons naar boven doen komen. Vaak hebben we het over, oh, wat zijn de gaven van de Heilige Geest? Nou, hou je eerst maar eens bezig met, is de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar? Ja, er hoort ook geduld bij. Ik weet het. Maar nee, is de vrucht van de Heilige Geest, zijn we daar mee bezig?